Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid, eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch?
Republican-led state legislatures have seized on the former president's big lie that the election was stolen and introduced more than 250 bills in 43 states aimed at tightening voting rules under the guise of election integrity. Instead of doing what you should be doing when you lose an election in a democracy, attempting to win over those voters in the next election, Republicans instead are trying to disenfranchise those voters. Shame on them.
States are not engaging in trying to suppress voters whatsoever.
It's one of the most despicable things I have seen in all my years. Shame, shame, shame.
Welkom bij Radio Amerika, de podcast van de Groene Amsterdammer over de Verenigde Staten in 2021. Elke paar weken voeren we een tweegesprek over de Amerikaanse politiek. Ik ben Rutger van der Hoeven, de buitenlandredacteur van de Groene Amsterdammer. En ik spreek vanaf onze redactie met onze correspondent in Washington, Casper Thomas.
Hallo Rutger.
We gaan het vandaag hebben over de strijd om kieswetten die de komende maanden in de VS gevoerd gaat worden. In tientallen Amerikaanse staten zijn wetten voorgesteld die het moeilijker maken om te stemmen, terwijl de regering juist een wet aangenomen probeert te krijgen die stemmen makkelijker maakt. Voor we het daarover gaan hebben, eerst corona. Casper, ben jij ondertussen ingeënt of niet?
Nee, nog niet. Deze week gaat wel mijn categorie, dus personeel in de media, is officieel beschikbaar voor inentingen. Dus ik verwacht ergens binnenkort een uitnodiging, maar het is nog niet gebeurd.
Zoals we al hoorden in het introductie liggen er 250 wetten in 43 staten voor. En daarvan zijn er 165 ingediend in 33 staten sinds half november. Dat zijn allemaal staten waar de Republikeinen de meerderheid hebben. En dat is ook een reactie op die verkiezingsuitslag. Op het nieuws dat Joe Biden de verkiezingen had gewonnen. Daar is toen natuurlijk 2 maanden lang strijd over gevoerd. Maar Republikeinse meerderheden in die staten hebben dus daarop al gereageerd door allerlei wetten in te dienen die specifiek gericht zijn op stemmers. Ik zal er een paar voorbeelden van geven. In Arizona zijn stemmen aangenomen of zijn wetten voorgesteld die stemmen per volmacht eerst langs een notaris moeten laten gaan. Dus je moet een notaris daar de stempel op laten geven. In Pennsylvania, Georgia en Virginia mogen er geen postbussen meer staan waar je stem in kunt gooien. Dus dat wordt verboden. In Missouri heeft daar ligt een wet voor die maakt dat COVID-19 geen geldige reden meer is om niet in persoon te willen stemmen. Dat zijn toch best wel curieuze wetten. Casper, kun jij uitleggen wat er aan de hand is?
Nou, wat hier eigenlijk aan de hand is, Rutger, is een soort grote strijd tussen de federale overheid in Washington en inderdaad, zoals je al noemde, een aantal staatsbesturen en waarvan inderdaad de meeste gevallen de Republikeinen aan de macht zijn. En wat Washington graag wil, is meer grip op het stemproces. Wat die staten graag willen is juist zo min mogelijk grip van Washington op het stemproces, nu Washington in handen is van de Democraten. En wat is nou de inzet inderdaad? De mate waarin het makkelijk is voor mensen om te stemmen. Nu zou je denken, dat is toch evident, iedereen zou moeten kunnen stemmen. Maar dit is Amerika en het idee dat iedereen automatisch als kiezer geregistreerd staat, dat je daadwerkelijk naar de stembus kunt op het moment dat het je uitkomt, of dat je überhaupt een stembiljet opgestuurd krijgt, dat is allemaal geen gegeven. En die greep van Washington of die poging van Washington om meer controle over dat stemproces te krijgen, de grote inzet daarvan is het verruimen van het kiesrecht, het makkelijker maken van het stemmen, zodat bij volgende verkiezingen het gewoon simpeler is voor mensen om daadwerkelijk hun stem uit te brengen.
Dat beschermen van staatsrechten, dat is natuurlijk iets nobels, maar aan de andere kant is het toch wel een hele simpele manier, lijkt het, voor Republikeinen om te zorgen dat zij de macht behouden. Het wordt bijna nergens expliciet gezegd, maar iedereen weet in de Verenigde Staten dat proberen zoveel mogelijk mensen naar de stembus te krijgen in de regel positief geldt voor democraten. En dat limiteren van de toegang tot de stembus in de regel positief werkt voor republikeinen. Dus hoe kan het nou zijn dat dat het argument van power grab, dat we hoorden dat in de introductie, dat werd gemaakt door McConnell, de republikeinse minderheidsleider in de Senaat. Hoe kan het nou toch dat argument wordt ingezet tegen de democraten, die proberen om stemrecht zo ruim mogelijk te houden?
Nou ja, je zei het net zelf al. Kijk, Trump heeft op een gegeven moment een keer letterlijk gezegd, als al die kieswetten hier veranderen, dan wordt er straks een republikein meer gekozen. En dat was een soort slip of the tongue bijna, waarin hij bijna toegaf inderdaad. Op het moment dat we de stembussen dermate makkelijk openstellen en zorgen dat iedereen daadwerkelijk kan stemmen, dan zijn wij als Republikeinse partij nergens meer. En de democraten beseffen dat natuurlijk ook. Behalve dat je dan in dit geval kunt zeggen dat de democraten wel het morele gelijk aan hun zijde hebben, omdat zij een zo ruim mogelijke en zo soepel mogelijke verkiezingssysteem willen hebben, als het ware, waarin mensen op gronden die niks van doen hebben met een gezonde democratie, worden geweigerd bij de stembus. Omdat in de praktijk, en dan komen we, moeten we even misschien wat de geschiedenis van de VS in gaan duiken, komt dat er natuurlijk altijd op neer dat zwarte kiezers bij de stembus worden weggehouden en het makkelijker is voor witte kiezers om te stemmen ten opzichte van hun zwarte medeburgers.
Wat je nu aanraakt is volgens mij inderdaad een soort tweede niveau. Ik denk dat er zijn echt allerlei manieren waarop je deze problematiek kunt gaan aanvatten. Het is ook, die dingen lopen allemaal door elkaar. Dus volgens mij is het best wel lastig om er greep op te krijgen als je het alleen maar bespreekt als kieswetten op zich. Er is heel snel een soort spraakverwarring over of dubbele bodems. We hebben het net gehad over die verschillende, over wat die stemwetten betekenen voor wie de macht heeft. Nou, dat is een soort verhuld spel waarop de achtergrond heel duidelijk is welke partij waarvan profiteert. En in dit geval is het, het soort stemspel is wel bekend bij veel mensen, waarbij de grenzen van kiesdistricten worden aangepast, zodat dat voor de een of de andere partij een voordeel heeft. Nou, daar hebben beide partijen zich in het verleden aan bezondigd. Maar het weghouden van kiezers is toch een manier die Republikeinse partij heel erg in de kaart speelt. En daar komt dan een tweede achtergrond kijken. Dus als we die eerste beschouwen als wie de macht heeft en wie profiteert van verschillende kieswetten, dan is de tweede dimensie die je volgens mij altijd moet bespreken, dat is degene die je nu aanraakt. Die historische achtergrond van het beperken van zwarte Amerikanen tot de stembus. Dus eventjes heel kort gezegd, de burgeroorlog tussen het noorden en het zuiden werd in 1865 gewonnen door het noorden. En toen had je een periode die heette de reconstructie. En daarin lukte het de verslagen, zou je kunnen zeggen, witte zuiderlingen. Het lukte hen om de witte suprematie te herstellen in het zuiden. En hoewel er volgens de wet gelijkheid moest zijn, wisten zij een systeem op te tuigen die in praktijk de macht hield bij de oude witte elites en die zwarte weghield bij de stembus. En dat werd Jim Crow genoemd, naar een soort theaterfiguur, wat een karikatuur was. En daarin werden zowel wetten aangenomen die in omschrijving neutraal waren, maar waarvan iedereen begreep dat ze in praktijk Afro-Amerikanen zouden weghouden bij de stembus. En daar werd ook geweld toegepast, waarbij werd weggekeken door allerlei bendes van klein tot groot. En deze praktijk werd ook altijd door het Hoge Rechtshof gedekt. Dus je hebt een praktijk gekregen waarbij het Hoge Rechtshof keek naar de letter van de wet en zei, ja, maar dit is in de letter van de wet niet racistisch, terwijl iedereen wist dat in werkelijkheid wel zo werd gebruikt. Dus dat is wel een cruciaal om deze stembusstrijd te begrijpen.
Ja, en een boek wat hier veel de rondte doet momenteel in Amerika, dat helpt om dit te duiden. Het is geschreven door de journalist, ze heet Isabel Wilkerson. We hebben er in De Groene ook wel over geschreven. En zij vergelijkt dat eigenlijk, dat systeem in Amerika zoals dat lange tijd heeft gegolden en impliciet in zekere zin nog steeds geldt. Ze noemen dat eigenlijk een kastensysteem. een impliciet en soms zelfs wettelijk verankerde geïnstitutionaliseerde hiërarchie, waarin in dit geval wit boven zwart staat. En dat stemmen is natuurlijk een beetje de crux daarin, want naarmate je een groep die onderaan dat kastenstelsel staat, het recht op stemmen onthoudt of weghoudt van de stembus, dat is natuurlijk de beste manier om die raciale hiërarchie, dat kastensysteem, in stand te houden. En eigenlijk zou ik dan even willen, moet je eigenlijk een beetje vooruitspoelen als het ware, naar een moment waarop er toch werd gedacht dat Amerika daar afstand van zou nemen. 1965, de Civil Rights Act, getekend door Johnson. Het idee van, zeg maar, volledig stemrecht inderdaad voor de zwarte bevolking van Amerika. En dat punt, 1965, is eigenlijk alweer het afzetpunt geweest voor de strijd waar we het nu over hebben. Die strijd tussen een aantal staten en de federale overheid over wie nou zeggenschap heeft over hoe er gestemd moet worden.
Trouwens, afzetpunt, hè. Ik lees, Casper, ik weet niet of jij dat, jij ziet waarschijnlijk dezelfde dingen langskomen, maar ik zie een aantal heel erg gealarmeerde stukken langskomen van mensen die zeggen dat de strijd om kiestoegang, dat op zijn scherp staat, dat er niks meer op het spel staat sinds 1965. Dat eigenlijk we op een bepaalde manier terug zijn naar toen. Vind je dat overdreven? Of kunnen we daar ook van spreken? Of is dat een soort symbolische overdrijving?
Nou, dat klopt wel een beetje. Omdat het idee was, een van de dingen die in die kieswet van 65 werd vastgelegd, is dat de federale overheid toezicht houdt op wat de staten doen qua kiesregels. Op het moment dat de staat iets wilde wijzigen aan hun kiessysteem, of bijvoorbeeld hun districten wilde hertekenen, als er een geschiedenis was van discriminatie, dan moest een staat toestemming krijgen van de federale overheid voor zo'n wijziging. En die provisie, die was een cruciaal onderdeel, zou je kunnen zeggen, van de burgerrechtenwetgeving uit 1965. Die is in 2013 geschrapt in een beroemde rechtszaak, Shelby versus Holder. Ik hoef dat nu niet in detail helemaal uit te leggen, maar het punt was dat de toezicht van de federale overheid op de kieswetten van staten toen werd geschrapt. En sindsdien is er weer een enorme stapel aan restricties opgebouwd, Die het moeilijker maakt voor mensen om te stemmen. Of ze zich kunnen registreren als kiezer. Het moment waarop ze kunnen stemmen. De dingen waar je het net ook in het begin even over had. Dus het bouwt eigenlijk langzaam weer op. En er ligt nu bijvoorbeeld een wet. Dat is dan een wet weer vanuit de federale overheid. Het is de John Lewis Act. Vernoemd naar het vorig jaar overleden congreslid John Lewis. Die naast Martin Luther King streed voor burgerrechten in Amerika. En die wil eigenlijk dus weer dat toezicht van die federale overheid terugkrijgen op de staten. Met het idee dat die staten daarmee niet opnieuw weer discriminatoire kiespraktijken in de hand kunnen helpen. Maar goed, dat is dus de grote strijd die nu gaande is momenteel in Amerika.
Het punt waarom het nu zo op de agenda staat is dat volgens mij een paar dingen. Je hebt de strijd tussen de Democraten en de Republikeinen, die heeft allerlei niveaus van macht bereikt. Een van de zou je kunnen zeggen, de dimensies van de macht die eigenlijk onafhankelijk zouden moeten zijn. De rechterlijke macht, die is daar ingezogen. Dat is, zou je kunnen zeggen, ook een dimensie bij deze hele kwestie die je niet negeren kunt. Dus er zijn steeds meer benoemingen in rechtbanken, zijn politiek gekleurd. En dat heeft een hele scherpe kanten gekregen in de laatste jaar van Obama's presidentschap. Is een benoeming tegengehouden door de Republikeinen van een rechter die Obama wilde benoemen. En de Republikeinen hebben vervolgens onder Trump drie hoge rechters kunnen benoemen. En dat benoemen, dat is niet alleen in het Hoge Rechtshof geweest, maar is op allerlei niveaus in de rechterlijke macht gebeurd. Dus er zijn nu allemaal lagere rechtbanken ook, waarin de machtsverhouding, zou je kunnen zijn, verschoven is. Nou, dat wordt dan gecombineerd met een hele intense strijd op nationaal niveau. Met demografische trends die de Republikeinen in hun nadeel achten. Dus ook er werden in de verkiezingen van 2016, Trump tegen Hillary Clinton, werd ook heel erg het beeld opgeroepen dat dit een verkiezing was die eigenlijk ging om de hele toekomst, omdat de Democraten dan allerlei dingen zouden gaan veranderen die het onmogelijk zouden maken voor de Republikeinen om ook ooit nog te winnen. En dat veranderen van deze van de samenstelling van rechtbanken is ook een manier om te kunnen blijven strijden, zoals veel Republikeinen het volgens mij zien, om een eerlijke toegang tot de macht.
Ja, dat haakt weer een beetje aan dat punt waar we het eerder over hadden. Kijk, er wordt altijd gezegd dat dingen een soort neutraal voorkomen hebben, maar in de praktijk een onderscheidende werking hebben. En dat is volgens mij wat hier ook een beetje speelt. En uiteindelijk is het makkelijkste natuurlijk, het eerlijk zou je kunnen zeggen, is zorgen dat niemand enige strobreedte in de weg wordt gelegd om te kiezen. En dus het is een beetje een woordenspel tussen wat geldt als neutraal en wat het in de praktijk dat dus niet is. En juist het feit, even dat het punt dat die rechtbanken zeg maar ook weer meer grip krijgen als het ware, of weer meer worden ingezet als instrument om dat kiessysteem te veranderen, dat versterkt alleen maar de push van de Democraten om vanuit Washington dus toch proberen weer de controle over dat kiessysteem terug te krijgen. De grote wet die nu voor ligt, behalve die John Lewis Act die ik net noemde, heb je dus de For the People's Act. Dat is eigenlijk de omnibus wetgeving waar de Democraten mee deze strijd voor eens en altijd willen slechten. Die zou iedere kiezer automatisch registreren. Die zou zorgen dat de ruimte om van tevoren te stemmen, dus vroeg te stemmen, enorm wordt vergroot. Er komen commissies die de kiessystemen van staten gaan doorlichten. Mensen die veroordeeld zijn mogen dan in één keer stemmen. En dus dat op die manier proberen ze eigenlijk te zorgen dat in één keer een soort echt een soort waterscheiding komt in dat systeem waarin sommige groepen het weer lastig wordt gemaakt. Iedere staat weer zijn eigen wet heeft. En je dan een soort idee hebt van iedereen gelijke toegang tot de stembus.
Ook de afgelopen verkiezing was een hele interessante en mooie verkiezing. Omdat je kon zien dat die toegang tot de stembus heel erg bepalend was voor de uiteindelijke uitslag. En De verkiezing, als je terugdenkt aan november, die spitste zich heel erg toe. Het verhaal dat concentreerde zich erg op Georgia. En dat is een interessante staat, omdat die staat die werd op het nippertje gewonnen door Democraten, maar het tellen duurde heel erg lang. En daar wilden dan Trump en verschillende mensen verschillende Republikeinen in de staatshiërarchie probeerden dat tegen te houden. En later werden er ook nog twee senaatszetels gekozen. Daar moest een tweede stemming voor komen en die vielen allebei naar de Democraten. De voorgeschiedenis hiervan was dat Stacey Abrams, een democratische politica, heeft jarenlang gestreden voor het vergroten van de toegang tot de stembus en het uitbreiden van de participatie van Afro-Amerikanen in die stemming. Zij verloor zelf gouverneursverkiezing op het nippertje. Dat heel veel mensen zagen dat als een bewijs dat het uitsluiten van Afro-Amerikaanse kiezers werkte. En zij heeft daarop gereageerd door steeds meer te werken op heel lokaal niveau en wijkniveau, op het binnenbrengen van kiezers. En zij heeft inderdaad, Georgia zou je kunnen zeggen, heeft bewezen dat kan leiden tot democratische meerderheden. Omdat Georgia nu voor het eerst is toegevallen aan een democratische presidentskandidaat in decennia. En zij, het is wel aardig om ook te kijken hoe zij zich mengt in dit debat. Zij heeft, ze had vorig jaar een hoofdstuk in een bundel die heet Voter Suppression in US Elections. Het was een soort combinatie van een academische bundel en een pamflet. Daar zaten vrij afstandelijke hoofdstukken in, maar ook hoofdstukken zoals The Republican Approach to Voter Fraud, Lie. En Stacey Abrams zelf had een hoofdstuk, We Cannot Resign Ourselves to Dismay and Disenfranchisement. En het is wel aardig dat ze dat ook niet heeft gedaan. Ze heeft zichzelf dus heel erg sterk gemaakt voor die kiestoegang. En uiteindelijk daarmee bewezen dat dit werkt. En haar staat ligt nu heel erg onder de loep, omdat daar wetten zijn aangenomen die het moeilijker maken om een machtiging te geven. En die het ook die bijvoorbeeld verbieden om water te geven aan mensen die in een rij wachten voor het stemlokaal. En in praktijk is dat, zijn de enigen die lang moeten wachten voor een stemlokaal, Afro-Amerikaanse stemmers, omdat er in hun wijken minder stemlokalen zijn. En zo grijpen al die verschillende manieren van stemmers weghouden, die grijpen in elkaar.
Het is een heel complex systeem. Bijvoorbeeld het weinig aanwezig zijn van stembussen in zwarte districten bijvoorbeeld. Dat is ook weer een direct gevolg van die rechtszaak waar ik het eerder over had. Want daarvoor was het veel moeilijker om zomaar ergens een kieskantoor weg te halen. Maar sinds dus 2013 die rechtszaak tegen de Civil Rights Act uit 65 werd gewonnen, zijn dat soort dingen zomaar zijn veel meer mogelijk geworden. En het interessante is, je noemde net dat werk van Stacey Abrams. Toen ik in Georgia was tijdens de verkiezingen, zag je eigenlijk dat er op twee manieren strijd werd gevoerd om de kiezer. Dat boek wat je noemde, het ging over de Republican Approach to Voter Fraud, liegen. Het grote stokpaardje, het idee fix van de Republikein is geworden: we moeten zorgen dat we het kiessysteem beschermen tegen fraude en tegen valse stemmen en tegen misbruik en al dat soort zaken. Het antwoord wat de Democraten erop hebben gegeven is eigenlijk daarvan wegstappen en gewoon zeggen, dat is niet waar we het over hebben. We gaan gewoon zorgen voor het mobiliseren van de kiezers. We gaan gewoon in de praktijk zorgen dat er zoveel mogelijk mensen naar de stembus kunnen. Ik sprak daar met een vrouw die bij een van de NGO's werkt, die Stacey Abrams heeft opgericht. En die zei, we moeten superstemmers van iedere kiezer maken. Dat betekent dat ze gewoon altijd geregistreerd zijn, hun stembiljet krijgen en bij iedere verkiezingen komen opdagen. En dat is onze weg naar overwinningen bij de verkiezingen. En het pad van de Republikein is dus eigenlijk het tegenovergestelde. Dat is het juist dichttimmeren met het idee van uit vrees voor een soort kiezersfraude die onderzoek na onderzoek heeft aangetoond, ook niet echt eigenlijk bestaat.
De Republikeinen die zeg maar als vijgenblad voor het beïnvloeden van wie er naar de stembus komt, is nu gekozen voter fraud, terwijl allerlei onafhankelijke waarnemers die er onderzoek naar doen, die zeggen, nou ja, er vindt heel weinig fraude plaats. Maar dat blijkt wel iets te zijn wat aanslaat als juridisch argument in veel rechtbanken waar dus ook politieke benoemingen zijn geweest. Maar het is absoluut niet gegarandeerd dat niet aanslaat in het Hoge Rechtshof, in andere plekken dus ook al. Ook al ligt er heel erg naakt, zou je kunnen zeggen, ligt daaronder de machtsvraag, is dit toch juridisch best een pad wat veel perspectief biedt voor de Republikeinen. En je noemde al het beschermen van de Republikeinse meerderheden, maar Republikeinen zien dat ook vaak als een manier van, of benoemen dat als een manier van verkiezingen zuiver houden. Want zij zeggen, ja, de Democraten die willen verkiezingen winnen door mensen uitkeringen te geven en op hun te laten stemmen. Of door criminelen vrij te laten en dan weer te laten stemmen op hun. Terwijl dat manieren, dat is moeilijk te verdedigen voor. Dat is een zeg maar lastig politiek verhaal. Dat je wil om dat te verdedigen en te zeggen, nou, we willen toch dat mensen die gevangen hebben gezeten stemmen. We willen toch dat mensen die uitkering krijgen stemmen. Dat is zeg maar een politiek, ook politiek iets waar de Republikeinen vrij veel munt uit kunnen slaan.
Ja, zeker. En daarmee zie je dus eigenlijk gewoon twee. Je hebt verkiezingen zelf, dan wordt er gestemd. Maar je hebt dus ook, en dat is wel bijzonder aan Amerika op dit moment, de strijd over de verkiezingen zelf. Over hoe je het systeem hebt ingericht. En wat is nou eigenlijk een rechtvaardig kiessysteem? En daarmee natuurlijk de hamvraag: wat is een rechtvaardige democratie? En de Republikeinen zie je die hun grote idee is het idee van inderdaad van kiesfraude. En dat kunnen ze dan ook mooi blijven opspelen, want dat zou dan de reden zijn waarom Trump niet gewonnen heeft. En aan de andere kant van het spectrum zie je toch een soort idee van Biden als de grote rechtvaardige redder van het Amerikaanse kiessysteem, die vanuit Washington de staten die een kiessysteem hebben dat racistisch is of discriminatoire is, de les gaat proberen te lezen. En dat is een strijd die zich de komende tijd gaat afspelen.
Wat je nu aanraakt is zeg maar een soort laatste dimensie waar je nog naar kan gaan kijken. Deze strijd die is ook heel duidelijk in een soort dimensie van politieke communicatie. En waarin de Republikeinen steeds terugkomen naar het grote verhaal van het land wordt gestolen. Er is een power grab. Liberal elites, de progressieve elites, samen met met minderheden die zij bedienen met douceurtjes, die pakken het land af. En daartegenover staat het grote verhaal van Biden, waarin staat, wij zijn de partij van rechtvaardigheid, wij zijn de inclusieve partij. En Biden moet ook steeds duidelijk communiceren naar buiten dat met hem de weg is ingeslagen naar die rechtvaardigheid, dat het dal is geweest, dat Amerika nu omhoog gaat. En die twee verhalen staan tegenover elkaar. En daar is ook niet een compromis in te sluiten. Dat zijn twee grote verhalen waarin het kant kiezen is, maar waarin je niet eigenlijk kunt zeggen, nou, ik werk wel een beetje samen met die mensen die het land proberen te stelen.
En dat is eigenlijk het grote thema bijna van de politiek in Amerika geworden. Het idee dat er een aantal onderwerpen zijn waar er gewoon geen vergelijk meer mogelijk is tussen wat de ene kant wil en wat de andere kant wil. Je kunt niet zeggen, ja, we staan een beetje kiezersonderdrukking toe, of we zorgen dat bijna iedereen mag stemmen, maar voor sommige groepen maken we het nog steeds wel lastig. En dat kun je eigenlijk transponeren naar andere vraagstukken, het abortusvraagstuk, het klimaatvraagstuk. Alles is eigenlijk binair geworden. En ik denk dat maakt die strijd natuurlijk ook zo fel en zo intens. En tegelijkertijd natuurlijk ook heel erg boeiend om te volgen.
Ja, dat maakt de hele Verenigde Amerikaanse politiek gekmakend en zo fascinerend. Ja,
het is existentieel wat dat betreft op het spel staat. En die kieswetten zijn dat echt, hè? Want die gaan uiteindelijk natuurlijk, het is het pad naar de toekomst, wie er wel en niet gaat stemmen. En dus eigenlijk is de strijd in die zin om de volgende presidentsverkiezing is nu wat dat betreft ook al begonnen.
Ja, en dat pad naar de toekomst, dat gaan wij scherp in de gaten houden, Casper.
Dat blijven we doen.
In de volgende Radio Amerika.
Dankjewel.
Tot dan. U luisterde naar Radio Amerika, een podcast van de Groene Amsterdammer. In deze aflevering spraken we onder meer over de boeken Voter Suppression in US Elections van Heather Cox Richardson en anderen uit 2020 en Cast, The Origins of Our Discontents van Isabel Wilkerson, ook uit 2020. U hoorde Rutger van der Hoeven en Casper Thomas. De intro-tune is van Blue Dot Sessions en de podcast werd gemaakt door Bert ter Hoeven. Als u deze aflevering interessant of goed vond, dan kunt u ook de vorige afleveringen terugluisteren. Die staan allemaal nog online. Later in de week is de reguliere podcast van de Groene Amsterdammer er weer en over een paar weken is Radio Amerika terug. Wilt u meer van ons lezen of abonnee worden van de Groene Amsterdammer, ga dan daar naar www.groene.nl.